Welkom in de Bonsai Club, elke zondag tussen 7 en 8.
Ja, dames en heren, welkom in de Bonsai Club. En deze aflevering zijn we op bezoek bij de Hortus Botanicus. En heb ik een interview met de tuinman van de Hortus. En hij gaat ons wat meer vertellen over de tentoonstelling Briljante Planten. Er zullen wat achtergrondgeluiden zijn en dat is natuurlijk helemaal oké. Oké, we zijn hier dus in die prachtige tuin, de Hortus. En naast me staat Reinoud Havenga. En welkom in de uitzending.
Dankjewel.
En jij gaat wat meer vertellen over de tentoonstelling Briljante Planten. Want het schijnt dat planten ook een soort, ja, wij noemen dat dan vorm van intelligentie. Maar volgens mij kan jij het beter beschrijven.
Ja, nou, het is leuk om wat te vertellen over hoe planten werken. En planten worden inderdaad vaak wel gezien als stilstaand. Of de uitdrukking een kastplantje of je bent een plant of wat dan ook. Suggereert dat er in een plant niks omgaat. En dat is allerminst het geval. Functioneert een plant wel op een hele andere manier dan mensen. Maar toch zijn er wel wat overeenkomsten.
Ja, misschien is het een idee om een beetje zo door die tuin te wandelen en dan wat planten aan te wijzen.
Ja, ja. Dat lijkt me een goed idee. Ja.
Even kijken hoor, waar gaan we als eerst naartoe?
Laten we eerst even naar de vleesetende planten lopen. Dat is denk ik wel een leuke.
Ja, dat is goed. We lopen nu om de kas heen. De grote tropische kas. En die heet overigens anders. En dan komen we bij... Oh ja, die zijn leuk. Ja, die vleesetende plantjes. Ja.
Ja. Ja, nee, ik zit eventjes te ruiken, want het ruikt hier een beetje honingachtig.
Ja.
En ruik jij dat ook?
Een beetje zoetachtig.
Ja, precies. Ja. Ik denk eigenlijk dat het deze plant is, de zonnedauw. Ja. En de zonnedauw, dat is niet de bloem die ik ruik, denk ik, maar de bladeren van de zonnedauw.
Ja.
Nou, die zijn namelijk bezet met... kleine haartjes en op die haartjes zit een druppeltje, een plakkerig druppeltje. Waar als je een vliegje bent en je komt daarop, dan blijf je vastplakken.
Ja, dan kan je niet meer weg.
Nee, en dan word je uiteindelijk door die plant verteerd. Dus vleesetende planten zijn voor ons weliswaar ongevaarlijk, maar voor vliegen toch heel griezelig.
En daarnaast staan die enorme kelken, hè? Dus Die vangen als het ware vliegen door hun vorm? Of?
Ja, nou die zijn zo mogelijk nog wat akeliger. Want die kelken die hebben een... aan de bovenkant van de kelk zit een soort een randje. Die kelk is eigenlijk als boven een beetje omgeslagen. En als je onder een microscoop kijkt, dan zie je dat die structuur van die bovenkant van het oppervlak heel glad is. Nou worden daar ook vliegen... En andere insecten naartoe aangetrokken. Maar zodra ze op die rand gaan zitten, dan glijden ze uit. Dan vallen ze erin.
Dat is echt een valletje.
Ja, dit is eigenlijk een soort Alice in Wonderland, zeg maar, als je dan een vlieg bent. En dan val je echt gewoon heel diep naar beneden. Alleen dat loopt dan niet goed met je af, want dan kom je dus in een soort papje terecht. En daar word je dan later onderdeel van.
Aha, dan word je gewoon als het ware opgegeten. Ja. Maar over het algemeen, planten die eten dus eigenlijk ook Deze planten eten vliegjes, maar normaal leven ze natuurlijk van de zon. Ja. Kan jij misschien iets meer vertellen over de fotosynthese? Want dat is eigenlijk best wel een van de belangrijkste dingen van planten en van ons voedsel, et cetera, et cetera.
Ja, klopt. Ja, nou dat is inderdaad zo, want planten die andere levende wezens eten, dat is echt een uitzondering. Vrijwel alle planten op aarde die leven eigenlijk van de lucht en van het zonlicht. In de lucht zit CO2, koolstofdioxide. En dat hebben planten nodig om te groeien. Want van koolstofdioxide maken ze met behulp van energie, maken ze daar moleculen van dat die later hout worden of blad of een aardappel, bij wijze van spreken. Alleen die energie die ze daarvoor nodig hebben, die komt uit de zon. Dus planten die vangen het zonlicht op en gebruiken dat om koolstofdioxide om te zetten in organische moleculen, zoals het heet. Dus dat zijn suikers, het kan ook hout zijn of iets anders. En wij als mensen, wij als dieren moet ik zeggen, doen precies het tegenovergestelde. Dus wij halen geen energie uit het zonlicht. Ja, dat doen we ook, maar dan op een andere manier. Even wachten op de ambulance die voorbij is. Wij halen juist energie uit die moleculen die door planten gemaakt worden, dus suikers en zetmeel.
Ja, dus wat je zei, die pindakaas die je op je brood smeert, komt eigenlijk uit de zonne-energie die de plant omzet in fotosynthese en daar dingen van gaat maken.
Ja, precies. Met behulp van fotosynthese, want dat is eigenlijk het proces wat er in die plant plaatsvindt. Ja. Dus met door middel van fotosynthese is eigenlijk het proces van het vangen en omzetten van zonne-energie in organische moleculen. En die organische moleculen, dat zijn dus suikers, vetten, zetmeel. En wat wij dus doen als dieren, maar dus ook als mensen, wij eten dat op. Wij halen het energie weer uit die moleculen. En wat komt er daarbij vrij? CO2. En dat proces is verbranding.
Ja, dus dat is waarom wij kunnen leven eigenlijk.
Ja, precies. En waarom het leven is energie gebruiken voor ons. Ja. Zowel in ons eigen lichaam, maar ook energie die wij opwekken. Die wij gebruiken als stroom. Of warmte of wat dan ook. Komt ook heel vaak dus uit organische moleculen. Ja. En daarbij komt CO2 vrij. En planten die nemen dat weer op en daarmee is het kringetje rond.
Dus eigenlijk is dat zonlicht is eigenlijk essentieel voor alles. En dan de transformator.
Nou, ja, en ik denk dat we hebben het nu natuurlijk met die energietransitie over allerlei verschillende soorten energiebronnen. dus zonne-energie, windenergie, fossiele energie, biomassa, noem maar op. Maar ik kan je één ding verklappen. Het is allemaal zonne-energie.
Ja, uiteindelijk wel dus, in essentie. Want hoe zit het dan met de wind?
Nou, zelfs windenergie is zonne-energie. Want wind ontstaat doordat er verschillen zijn in temperaturen op aarde. Dus die ontstaan doordat een deel van de aarde wordt opgewarmd door de zon en een ander deel wat minder. Nou, daardoor gaat de lucht stromen. En daardoor krijg je wind en die vang je met een windmolen op. Nou zit er ook wel wat, dan moet ik even, terwijl ik dit zeg, bedenk ik me dat er volgens mij ook wel wat wind ontstaat doordat de aarde om zijn as draait. En dat is geen zonne-energie, dat is nog energie van de oerknal. Dus we hebben een beetje oerknal-energie hier, maar vooral zonne-energie.
Ja.
En wat ook wel leuk is om eventjes bij stil te staan, is eigenlijk dat... Het gaat nu ook weer over biomassa. Of dat nou wel of niet een goede energiebron is. Maar als je kijkt naar wat biomassa eigenlijk is. Hè, dat is dus zonne-energie door een plant vastgelegd in biomassa. Bijvoorbeeld hout. Dat hout verbrand je.
Ja.
En daardoor komt de energie vrij. En dat is dan iets anders dan fossiele energie. Hè? Want fossiele energie, dat is olie, gas of steenkool. Dat haal je uit de grond. Dat verbrand je. En daar komt energie bij vrij. Maar fossiele energie is feitelijk ook gewoon biomassa. Dat is alleen biomassa, dat zijn planten.
Uit oudere tijden, toch?
Van miljoenen jaren geleden.
Ja, ja.
Nou, dat is vast komen te zitten in de bodem, dat is gefossiliseerd. Ja. Maar feitelijk is dat ook een biomassa.
Ja. Ja. Ja, dus dat is inderdaad welke naam je aan wat geeft en hoe je het interpreteert.
Ja. Maar voor het klimaat is er natuurlijk wel degelijk een heel belangrijk verschil. Want fossiele biomassa die is uit onze CO2 en zuurstofkringloop gehaald, heel lang geleden. Ja. Dus het klimaat wat wij nu op aarde hebben, daar zit die CO2 niet in die nu is vastgelegd. Dus die moet daar gewoon ook vooral blijven liggen. Want door dat te verbranden komt die CO2 weer in ons atmosfeer terug en gaat het klimaat terug naar die, in theorie dan hè, terug naar die...
naar die oude tijd.
Naar die oudere tijd.
Oké, ja, grappig. Dat heeft dus ook met heel veel oudheid en dimensies terug in de tijd en et cetera te maken. Oké, en kan jij mij misschien de mimosa aanwijzen? Want die had ook een hele leuke manier om zijn... Oh ja, dit is de...
Nee, dit is een familielid van de mimosa, maar die doet het niet. Die gaat naar een andere.
Ja. Het is een aardige wandeling nu in de tuin. Maar kijk, het waait ook zo lekker, hè? Wat prettig aan zo'n beetje koele dag tussendoor, tussen die warme dagen door.
Ga even naar de vlinderkas.
Oh ja, dat is ook leuk. Ja, die is door omstandigheden tijdelijk even gesloten, maar wij mogen er wel in. Fantastisch. Dit is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is dit een van mijn favoriete plekjes in de Hortus. Ja. Die vind ik zo fijn. Ja, we staan nu in de vlinderkas.
Hier is de mimose. Ja. Nou, je ziet hem hier, het heeft eigenlijk hele dottige roze bloempjes.
Ja.
Maar waar deze, die kruidje roer me niet vooral bekend om is dat als je het blad aantikt.
Ah, ik zie het gewoon gebeuren, joh.
Je ziet het gebeuren.
Ja, dan beweegt hij helemaal naar beneden, alsof hij wordt aangevallen door iets.
Nou, dat denkt hij ook en dat was ook zo, want ik stond daarbij met mijn vinger.
Ja.
Nou, wat je ziet gebeuren is dat eigenlijk overal in het blad waar een scharniertje zit, dus dat zit aan het begin van de bladsteel, aan het eind van de bladsteel, aan het begin van de deelblaadjes, en dan die deelblaadjes zijn ook weer onderverdeeld in nog kleinere deelblaadjes. En elk zo'n vervolgpunt, daar zit een knietje eigenlijk in het blad, dat noem je een pulvinus.
Ja.
En een pulvinus, dat is eigenlijk een soort...
Orgaan.
Een orgaan, een orgaantje, kamertje.
Ja.
Ja, een kamertje eigenlijk, in de wat volgezogen kan worden met vocht. Of juist waar al het vocht uit geperst kan worden. Dat heet met een moeilijk woord turgor. Dus als je ooit turgor hebt geleerd en je dacht van, oh help, wat was het ook weer? Dat had ik vroeger bij biologie in ieder geval. Dit is turgor. Turgor is dat hij dus volgezogen wordt en...
En dat veroorzaakt ook die beweging? Of?
Ja, dat veroorzaakt de beweging. Dus,
dus eigenlijk ze voelen zeg maar dat je eraan zit en dan denken ze van help, misschien is het wel een insect dat mijn bladeren wil opeten.
Ja, dat kan. Ja.
Okay.
Of misschien zelfs een iets groter dier, want wat je merkt is als je langs de plant loopt... En de hele plant die merkt die beweging en al die blaadjes die klappen dus dicht. Dan zie je geen plant met bladeren meer, maar dan zie je gewoon eigenlijk een soort skelet staan.
Oké.
Dus dan kan het zijn dat een beest, een insect wat zijn ogen gebruikt om iets te zoeken, dat hij denkt van, oh hier zit geen blad aan, ik vlieg door.
Ah, dan camoufleert hij zichzelf gewoon de plant.
Het is eigenlijk een soort van, ik ben er niet.
Ja.
Loop me, dat is eigenlijk zelf net doen alsof je dood bent.
Ja, Oh, daar kunnen we wel veel van leren eigenlijk. Ja. En hoe heet het? Zit er in deze kast ook nog planten met ultraviolet licht? Want dat vond ik ook wel heel interessant, dat sommige planten die lokken als het ware hun bestuivers met ultraviolet. En eigenlijk, ja, misschien kan je iets over ultraviolet licht vertellen, want dat vond ik ook wel grappig wat je laatst vertelde. Dat,
ja. Ik zit even te denken of wij iets hebben. Ik loop eventjes door de kast en kijk of we iets kunnen zien.
Ja. Het wemelt hier echt van de vlinders. Het is echt fantastisch. Komt dat nou ook omdat er minder mensen zijn geweest dat ze wat...
Nee, dat heeft er niks mee te maken.
Wauw.
Nou, hier zien we het eigenlijk wel. Kijk, ja. We staan hier bij Turnera subulata. Een lid overigens van de passiebloemenfamilie. Je ziet het er niet aan af. Wel als je weet waar je op moet letten overigens.
Mm-hmm.
Maar en dat kan ik ook al eventjes vertellen. Dat is toch ook leuk.
Ja.
Het is geen klimplant. Het is gewoon een soort struikje met een beetje een hibiscusachtige bloem. Maar als je kijkt naar de bladstil en het blad. Dan zie je dat er vlak onder het begin van het blad en het eind van de bladstil. Dus je hebt eerst de stengel, bladstil, blad. Nou, tussen bladstil en blad. Daar zitten twee kliertjes. Nou, die zitten bij elk blad heel duidelijk zichtbaar.
Ja.
Zie je het?
Ja.
Ja. Nou, dat is een goed kenmerk van de passiebloemenfamilie.
Okay.
Dus dat is eigenlijk voor als je thuis of ergens in de straat bij een gevel, je hebt best veel gevels waar passiebloemen tegenaan groeien. Dat is gewoon eigenlijk wel eens leuk om te kijken bij die passiebloemenplanten of je die twee kliertjes kan vinden. Want dat is iets wat niet meteen opvalt.
Oh, en dan weet je ook zeker dat dat die familie is.
Ja, en het is ook gewoon leuk om dingen te bekijken, dingen op te doen als je weet dat het er zit. En dan op zoek te gaan en dan ook het inderdaad te zien. Dat is een leuke ervaring, vind ik zelf altijd. Maar goed, daar gingen we het helemaal niet over hebben. We gingen het over ultraviolet hebben. En als je nou in deze bloem kijkt, dan zie je een licht gele bloem.
Ja, en dan een zwarte binnenkant.
Precies.
Of mijn oog interpreteert het als zwart.
Ja, nou, ik vind deze eigenlijk nog wel een beetje paarsig lijken.
Ja,
maar
ja, donkerpaars, klopt.
Donkerpaars, en als je het licht erachter ziet, dan zie je wel een beetje paarsig.
Wow. Ja. Ja, want je houdt nu de bloem tegen het licht en dan wordt dat donkere gedeelte wordt ineens paars.
Ja, maar dat is specifiek bij deze plant zo. Maar wat je bij heel veel planten ziet, is dat wij dit... dat wij dit gewoon zien als zwart. En nu zien wij dit als paars, maar bij heel planten zie je het echt als zwart. Maar
die insecten, die zien het anders volgens mij.
Ja, die zien het anders. Die zien een hele opvallende kleur, namelijk ultraviolet.
Ah, oké. Okay. Ja. We gaan even naar buiten, want er gaat een motor aan.
Ja, dus nou, de ventilator die ging aan de vlinderkast, dus we zijn nu weer naar buiten gelopen. Kijk of ik hier... Ja, nou, hier zie ik ook... Zie ik hier nou ook iets? Nee, deze is helemaal geel. Hier misschien ook.
Ja, en die...
Bij de klaproos kun je het eigenlijk heel goed zien.
Oh, heeft die ook ultraviolet? Dat wist ik helemaal niet.
Kijk. Ja, dit ziet er bij meer soorten... En sommige tulpen die zijn er ook bekend om, dat ze... Dat ze midden...
Grappig is dat, daar zat ik net aan te denken. Dat die hebben ook altijd van die zwarte binnenkanten.
Precies,
maar dat is dus eigenlijk voor insecten, die zien dus veel meer. Dus
ja, die zien inderdaad een groter kleurenspectrum. Dus waar het bij ons bij paars ophoudt, de kleur van de regenboog, daar gaat het insect, die ziet meer. Die ziet ook nog ultraviolet. Nou, wij kennen de kleur ultraviolet. He, want dat kunnen we meten en met sommige bepaalde camera's kun je het dan zien. Of je hebt ook zaklampen die dat ultraviolet laten oplichten. Daar wordt ook gebruik van gemaakt in designs soms.
Mm-hmm.
Dus wij kennen de kleur wel, kunnen hem ook detecteren. Maar met ons menselijke oog kunnen we hem niet waarnemen. En insecten kunnen dat wel.
Ja, maar ik vind het dan zo gek ook dat wij dat zwart Dat werd als zwart of diep paars zien. Terwijl bij hen is het misschien veel lichter.
Ja, ik weet ook niet hoe een insect dat ziet.
Ja, dat zou...
Dat is dat, inderdaad, dat weet ik ook niet. Want ja, ik kan dat zelf niet zien.
Okay.
Dus in die zin zou ik wel eens af en toe eventjes een insect willen zijn. Om te zeggen van, ja, hoe ziet dat er nou uit, ultraviolet?
Ja, maar ook dat je gewoon kan vliegen over al die plantjes.
Dat is natuurlijk helemaal mooi. En dat bloemen dan ook nog altijd gigantisch zijn in plaats van zo klein.
Ja, dan heb je echt van die uitvergrotingen. Dat is echt fantastisch, ja.
Maar eventjes terug naar het onderwerp intelligente planten. Briljante planten. Die plant die maakt er natuurlijk gebruik van, hè, wat zo'n insect kan zien. Want een plant gebruikt het insect. De plant kan weliswaar niet bewegen, maar moet toch zijn stuifmeel van de ene bloem naar de andere krijgen. En liefst naar een andere plant, zodat er kruisbestuiving is, waardoor die plant zich niet intilt. Ja. Maar hij kan dus niet de benen nemen, dus hij gebruikt die insecten als taxichauffeurs. Die geeft die pakketje stuifmeel mee, zet het ergens anders af.
En dat ultraviolet is dus super aantrekkelijk voor die insecten, toch?
Het is niet, dat weet ik niet per se, maar het is in ieder geval kennelijk een kleur waarmee de plant zich kan onderscheiden. Of waarmee die een bepaald contrast kan maken, waardoor het insect denkt van hé, gealarmeerd van hé, hier moet ik wezen. Ja. Een signaalkleur is het voor insecten.
Ja. Ja, van hier staat een bloem.
Ja, want het is niet direct een beloning voor het insect, denk ik. Want het insect kan het misschien prettig vinden, die kleur. Dat zal ongetwijfeld, want hij wordt erdoor aangetrokken. Maar de beloning zit er waarschijnlijk in het stuifmeel zelf of in de nectar die in de bloem zit.
Ja, dat ze weten, bloem is stuifmeel.
Ja, precies.
Ja. Ja, en er is nog één hele grote...
Dit is dus feitelijk dus intelligent van die plant om dus zeg maar die kleur te gebruiken om zo... Een voortplanting te regelen.
Ja. En even kijken hoor. Dan hebben we eigenlijk nog zo'n plant die dat heel slim doet. En dat is de waterlelie. Maar die is nu op dit moment de Victoria lelie. Maar die is op dit moment niet in bloei. Nee, want die is maar een paar dagen in bloei. Oh, hier staan er ook nog een paar.
Ja,
wow.
Deze hebben een ander mechanisme. Dus die...
Ja.
We lopen weg naar de persoon.
Ja, het is, eigenlijk is dat een van de mooiste plekjes van de wortels. Het zijn van die grote bladeren die in een vijver staan. En dan daaromheen heb je allemaal bankjes, dat je lekker kan genieten van die bladeren. En in het midden bloeit er een lelie, volgens mij, eens per jaar.
Ja, dat is het fabeltje. Maar die lelie die bloeit heel vaak hoor. Die bloeit ongeveer 30 keer per jaar.
Oh, dat wist ik echt helemaal niet.
Nee, dat is al jaren zo. Ja. Maar op een of andere manier denkt iedereen nog steeds dat hij maar één keer per jaar bloeit. Maar misschien komt dat omdat wij de afgelopen jaren vaak één keer per jaar 's avonds open gaan om mensen van in de volle glorie van die bloem te kunnen laten genieten. Want het is er namelijk een nachtbloeier. Hij gaat 's avonds echt goed open en dan begint hij ook te geuren.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het mooiste moment om te zien. En het is natuurlijk leuk om dan ook 's avonds ook echt naar de hortus te kunnen komen.
Ja, en ruik je dan die geur ook echt? Ja, dat is een beetje een soort zoete geur.
Ja, hij ruikt naar ananas en dat ruik je ook echt.
Ja.
Ja.
Ja, en vroeger dan kreeg je, ja, dit jaar waarschijnlijk wat moeilijker te regelen, maar vroeger dan kreeg je ook een appje, hè? Als je bij de vrienden van de hortus was, dan kreeg je een appje op je telefoon van de waterlelie staat in bloei.
Ja, dat is ooit een sms'je geweest en daarna is het misschien een appje geweest. Het verandert dus eigenlijk de hele tijd op welke manier we proberen de mensen daarvan op de hoogte te brengen.
Ja, ja, want ik had ook, je vertelde net dat jullie ook een Instagram account hebben.
Ja, klopt. En daar vertel ik ook nog een aantal dingetjes over briljante planten.
Ja. Ja.
Ja, maar misschien wel even leuk om uit te leggen waarom wat die Victoria doet. Want dit is eigenlijk, die is eigenlijk ook aan het flirten met insecten om voor de bestuiving.
Ja.
En wat hij namelijk doet is, het is een grote plant. Hij trekt kevers aan voor de bestuiving. Maar kevers zijn ook insecten die heel veel energie nodig hebben om te vliegen. Want ze zijn eigenlijk zwaar. Te zwaar,
ja.
Ja. Dus hebben ze heel veel energie nodig. En dat is ook wat de Victoria biedt. Dus op twee manieren. Dus in eerste instantie lokt het de kevers met de geur van ananas. En de kevers gaan dan de bloem in, maar daar krijgen ze ook, worden ze ook echt getrakteerd. Namelijk in de bloem is het namelijk een beetje warmer dan daarbuiten. En dat is een besparing van de energie voor die kever. Dus doordat het daar warm is, heeft hij minder energie nodig om zich om op temperatuur te blijven. Dus kan hij efficiënter met zijn energie omgaan.
En die heeft hij dan ook wel nodig, want de Victoria Lily is er erg gul in haar stuifmeel.
Die kever heeft het sowieso nodig. Dus het is gewoon, die komt in een warm bad terecht, zeg maar, in die bloem. Zo moet je het zien. Maar de Victoria die biedt ook nog in de bloem ook nog zetmeel aan. Dus er zitten in de bloem kan die kever eigenlijk zijn buikje rond eten.
Zo, dus die heeft echt een tractatie.
Ja, daar moet hij wel wat voor inleveren. Hij moet dat namelijk betalen met zijn vrijheid. Die bloem die gaat namelijk 's avonds, zodra de kevers erin zijn, gaat die weer dicht. Of eigenlijk in het eind van de avond gaat die weer dicht.
Oh.
Ja, en dan zitten die kevers daar opgesloten.
Ja.
Maar gelukkig loopt het goed af. Mits die kevers voldoende energie hebben tenminste. Want ze moeten zich op een gegeven moment een weg door die bloem naar buiten eten. En dan nemen ze het stuifmeel mee. En dat nemen ze mee naar de volgende bloem.
Oké. Dus dat is aan de ene kant een hele grote tractatie. En aan de andere kant ook weer heel hard werken om die tractatie door te geven.
Ja, precies. Ja. Het is de onvrije natuur is het.
Ja. Oké. En even kijken hoor. Dan hadden we ook nog iets volgens mij over de bomen. Dat die onderling ook communiceren. Want ik heb altijd één boom. Die vind ik heel mooi. Ik weet niet hoe die heet. Dat is die wat hogere boom daar. Eigenlijk een van de hoogste bomen. Maar
de ginkgo bedoel je misschien niet?
Ja.
Ja. Ja, dat bomen onderling communiceren, dat is inderdaad onderzocht. Met name eigenlijk bij beuken. Wat je in Europa veel ziet, dat zijn bossen met alleen maar beuken. Een stuk deels omdat bossen vaak zijn aangeplant met maar één soort. Ja. Maar bij beuken is het ook wel zo, omdat beuken heel goed schaduw werpen. Dus onder beuken kunnen weinig andere bomen opkomen. Maar het is ook een bos van bomen wat zichzelf dus kennelijk in stand houdt. Dus de beuken die zijn ondergronds met elkaar verbonden en die spelen elkaar de voedingsstoffen toe, zeg maar.
Ja, dus als de ene ietsje minder heeft, dan zorgt de ander van oké, hier heb je wat.
Ja, precies. Maar als je daar dus als berk tussen probeert te komen, dan kun je het wel
dat,
weten.
Dat lukt niet. En dat is altijd zo? Of is het ook dat verschillende soorten elkaar helpen?
Ah ja, dat weten we niet precies. Kijk, dat is altijd zo. Met onderzoek dan wordt er iets aan een bepaalde plantensoort wordt het onderzocht.
Ja.
En dan het vermoeden is natuurlijk wel dat dit niet alleen bij beuken zo is. Alleen we weten het toevallig van beuken dan vrij goed.
Ja, ja. Dus dat is dan één fragmentje van het onderzoek.
Ja, dus het helpt je weer verder na te denken van oké, hoe zit de natuur in elkaar? En wat zou eigenlijk een leuk vervolgonderzoek zijn om nog beter te begrijpen hoe de dingen werken?
Ja, want ik vraag me ook af of bepaalde soorten elkaar onderling opzoeken. Bijvoorbeeld dat de berk de beuk niet zo mag of zo.
Je hebt planten die scheiden stoffen uit waardoor andere planten niet meer kunnen groeien. En een walnoot doet dat bijvoorbeeld.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, maar je hebt ook soorten die elkaar echt expliciet opzoeken. En dan denk ik, in eerste instantie, omdat we nu toch over berken ook hadden. Dat is de berk en de vliegenzwam. Die zijn met elkaar verbonden onder de grond.
En waarom is dat precies? Omdat ze elkaar kunnen helpen? Of,
ja, precies. Want het wortelnetwerk van een paddenstoel is veel fijnmaziger en veel uitgebreider dan dat van een plant.
Ah, dus dan kan die veel meer voeding verkrijgen.
Ja, en zeker bepaalde voedingsstoffen die niet zo makkelijk door de grond heen kunnen bewegen. Kijk, bijvoorbeeld stikstof, dat beweegt vrij makkelijk door de grond heen. Maar bijvoorbeeld fosfaat niet. Dus zo'n verbinding met een, voor een plant met een schimmel, dat betekent ook vaak dat een plant dan beter op plekken kan groeien waar weinig fosfaat in de bodem zit bijvoorbeeld.
Ja, dan heeft hij gewoon wat meer mogelijkheden.
Ja. Maar goed, die schimmel die doet dat natuurlijk niet voor niks.
Die wil wisselgeld.
Ja, want de natuur is gewoon hartstikke neoliberaal wat dat betreft. Die schimmel.
Nee, je zou het niet zeggen, het is hier zo lekker vredig.
Nee, die plantjes zijn heerlijk. Ja, maar ja. Die schimmel die profiteert ervan dat die plant dus zonne-energie vastlegt. Dus die heeft een soort, die zit soort van op de eerste rang bij het meeprofiteren van de energie die de plant uit de zonlicht vastlegt.
Ja. Oh, dat gezegd hebben we, want er was ook een plant en die vind ik zelf echt heel mooi. Dat is in die kleine kas. Ja. En die schijnt ook een beetje van de lucht te leven. Of is dat niet die in de kleine kas? Met die wortels. Met die wortels.
De vanille of zo?
Ja.
Ja, dit is ook in de vlinderkas zien te zien. Kunnen we wel de eventjes in de vlinderkas.
Ja.
Nee, dan gaan we even naar de tropische kas.
Ja.
Dan wordt de frambozen gewoon weg.
Ah, lekker. Mm-hmm. Ja, er liggen gewoon frambozen in de kruiwagen. Ja, ik heb altijd een beetje kleine beentjes, dus dan moet ik wel deze.
Ik ben er gewend om hier een grote passie door de tuin te gaan.
Ja.
Naar de tropische kas, maar we moeten even tussen de eenrichtingsroute volgen, dus dan lopen we even zo om.
Ja, is goed. Oh, we gaan echt naar die warme kas.
Ja.
Oké, goed. En jullie hadden hier toch ook een iets met energie gedaan voor de hermitage of zo, dat daar een verbinding is voor de verwarming. Of
ja, inderdaad. Ja, de hermitage heeft een warmteoverschot. En wij hebben een warmte tekortvraag, moet ik zeggen. Niet een warmte tekort, maar een warmtevraag. En dat hebben we aan elkaar gekoppeld. Dus er ligt een leiding hier onder de grond. Met warm water, wat uit de hermitage komt, gaat hier naartoe en dan wordt hier verdeeld. En dan worden onze kassen mee verwarmd.
Ah, dat is wel slim.
Het is fantastisch. Ja. Want, want anders dan moeten we hier extra voor stoken. Dus het is gewoon, we besparen gewoon enorm veel fossiele brandstoffen.
Ja.
Nu we toch in de woestijnkast zijn, voordat we naar de orchidee gaan, vind ik wel leuk om even iets te vertellen over woestijnplanten. Want... Die doen namelijk ook iets bijzonders. We hebben het net even over fotosynthese gehad. Planten die nemen CO2 op, leggen dat met behulp van zonlicht vast in organische stof, suikers, zetmeel, vetten. Daarvoor moeten ze hun huidmondjes openzetten. Dus in elk blad zitten kleine gaatjes. En die gaatjes die zijn ervoor bedoeld dat het CO2 wat in de lucht zit het blad in kan. En daar gebruikt kan worden in de fotosynthese. En dat zuurstof wat de plant produceert, weer naar buiten kan. Maar woestijnplanten die hebben een probleem. Want elk levend wezen heeft water nodig. Op het moment dat je huidmondjes openstaan om CO2 binnen te halen. En het is erg droog en warm. Dan raak je water kwijt, dat verdampt en dat verdwijnt. En dan sterft een plant. Dus deze planten hebben een dilemma.
Ja, want het is altijd heet en er is weinig water.
Precies, en ze moeten overdag, hebben ze de CO2 nodig, omdat ook overdag de zonne-energie kan worden vastgelegd. Nou, wat hebben ze er nou op gevonden? Ze doen dus overdag hun huidmondjes dicht. Maar...
Ah, vandaar de harde... Ja, hoe zeg je dat? Niet huid, maar...
bladeren?
Ja.
En hoezo dan?
Nou, als je die huidmondjes dicht doet, dan krijg je een soort schublaag, toch?
Nee, je hebt gewoon geen gaswisseling. Er gaat gewoon geen gassen in of uit het blad.
Ja. Ah, vandaar, ja.
Maar dat betekent dus dat op het moment dat de zon schijnt, dat de plant op dat moment geen CO2 kan opnemen om te groeien. Dus de plant zou dan niks met het zonlicht kunnen.
Oh ja. Dus,
wat hebben ze daarop gevonden? De plant zet 's nachts zijn huidmondjes open.
Ja.
En neemt 's nachts CO2 op.
Mm-hmm.
Alleen dat CO2 dat wordt in de plant vastgelegd in appelzuur. Dat is gewoon een soort azijnzuurmolecuul als het ware.
Mm-hmm.
En dat wordt opgeslagen in een waterzakje in de cel. Dus die plant zit vol met waterzakjes waar ze eigenlijk CO2 als een oplosbaar molecuul in opslaan.
Ah, dus het is gewoon een vervorming van eigenlijk het mechanisme. Daar hebben ze gewoon een andere vorm voor gevonden.
Ze hebben er even een tussenstap in gezet.
Ja.
Dan slaan ze het even op. CO2-opslag eigenlijk in de vacuole van de plant. En de vacuole is dat waterzakje. En overdag gaan de huidmondjes weer dicht. Komt de zonlicht, heb je dus de energie voor de fotosynthese. En dan wordt het CO2 weer uit die moleculen vrijgemaakt.
Ja.
En komt het in de fotosynthese.
Jeetje. Eigenlijk zijn ze super slim, die planten.
Best wel, toch?
Ja. Ja. En we gaan nu vanuit de kas met de cactussen gaan we naar de tropische kas. En er staan best wel veel dingen in bloei ook.
Ja.
Ik ben wel in de goede periode hè, hier.
Ja, klopt ja. Nou inderdaad, het voorjaar en de zomer, dat is eigenlijk meestal de periode waar de meeste dingen bloeien. Zelfs ook in de tropische kas, al is die tropische kas natuurlijk ook in de winter groen, wat in de buitentuin niet zo is.
Wat is hier uit? Oh, dat is echt een beetje.
Ja, je kunt daar ook langs, hè?
Oké,
prima. Laten we een klein stukje doorlopen. Ja.
Wauw, ik moet er heel even delen. Dit is zo prachtig. Dit is bij die ene vijver in de tropische kas. En je hebt echt allemaal texturen en allemaal soorten bladeren en bomen. En ik hoor ook wat krekeltjes.
Dat zijn kikkers.
Zijn dat kikkers, joh?
Ja.
Oh, want jullie hadden hier ook nog schildpadden, toch?
Ja, maar die zijn naar de schildpadopvang gegaan.
In Alphen aan de Rijn?
Nee, in Harkema.
Oh, oké. Ik wist niet dat ze daar ook een hadden.
Daar hadden ze er ook een, ja.
Ah, oké. Ja.
Even kijken. Jouw vraag over...
Van de lucht leven. Dus dat er planten zijn die echt alleen van de lucht konden leven.
Ja.
Had ik gelezen, maar...
Ja, dat klopt. Dan moeten we even een klein stukje doorlopen. Gaan we even kijken.
Ja. Dus dan gaan we over die blaadjes. Het is echt prachtig, hè? Dit staat ook allemaal in bloei, joh. Even kijken, hoor. Aha, dat zijn deze, ja.
Hier langs het glas zie je ze. Dat is eigenlijk bij de uitgang van de tropische kas weer. Via de woestijnkas naar binnen en dan... Bij de hoofdingang kom ik er weer uit. Nou, je ziet hier dus de epifieten. En epifieten betekent eigenlijk planten die ergens op zit. Epi, dat is op in het Grieks, en fiet is plant. En dat zijn planten die in de boomtoppen groeien, normaal gesproken in tropische regenwouden. Maar ook lager in de wouden. Maar in ieder geval groeien ze niet met hun wortels in de grond. En dat is natuurlijk... bijzonder, want een plant haalt weliswaar zijn energie uit het licht en het water misschien uit de hele vochtige lucht, maar de voedingsstoffen, de meststoffen die die plant nodig heeft, ook om te groeien, die worden meestal met de wortels uit de grond opgenomen. En dat kunnen deze planten dus niet doen. Nou, zou je denken van, nou, dan wat bijzonder, dan leven ze van de lucht, maar feitelijk... maken deze planten hun eigen kleine kringloopje. Sommige van die epifieten, zoals bromelia's, die vangen bladafval en andere troep eigenlijk, die naar beneden komt vallen. Misschien ook af en toe eens een vogelpoepje of een dode kikker of een insect. Die vallen in die bekers en die verteren daar. En dan krijg je dus eigenlijk een soort een mini kringloop. Dus eigenlijk... groeien deze planten, die groeien dus niet met hun wortels in de grond, maar op de plekken waar ze groeien, daar maken ze eigenlijk een soort mini compostomgeving van, waar ze dan hun voedingsstoffen uithalen.
Ah, grappig.
Ja.
Ja.
Ze zijn eigenlijk gewoon hele kleine kringloopjes.
Ja, ze zijn niet alleen heel slim, maar dus ook eigenlijk heel creatief. Van als ik het zo niet, dan doe ik het zo.
Precies.
En ik had nog één vraag over die... laten we even... ik had nog één vraag over die tabaksplant.
Ja.
Die scheidt nicotine af.
Ja.
Om eigenlijk de vijanden weg te jagen. Mm-hmm. Maar als dat dan niet werkt, want je hebt één... Er is één vijand die daar goed tegen bestand is. En dan gaat hij weer wat anders doen. Maar hoe zit het nou precies met die nicotine?
Ja, nicotine is gewoon een gifstof. Voor een klein rupsje is die gifstof heel snel dodelijk. En voor ons als mensen niet zo snel. Dus... maar het heeft wel een uitwerking op het lichaam van een dier. Dus wij zijn in zekere zin verwant ook aan rupsen. Meer aan rupsen dan aan planten in ieder geval.
Ja.
En dus die plant die maakt die stof om insecten af te weren of te vergiftigen. En zichzelf te beschermen tegen vraat. En in een bepaalde dosis... heeft het op ons lichaam een bepaald effect wat wij misschien prettig vinden.
Ja, 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 dus dat heeft gewoon echt te maken met hoeveelheden ja. En ja. Wat de werking is tussen je hersenen en
ja, dat soort precies. Je zou kunnen stellen, elke stof op aarde is giftig. Alleen het is de dosis die bepaalt of het ook echt een gif is.
Ja, klopt.
Het is een beetje overdreven statement, ja. Maar ook water zou je kunnen zeggen is giftig. Als je meer dan weet ik hoeveel liter water drinkt, dan ga je er ook aan, weet je wel. Dus in een bepaalde mate kunnen we heel veel stoffen aan. Maar er zijn ook wel degelijk stoffen die natuurlijk voor de mens extreem giftig zijn. Waar je een paar milligram van nodig hebt. Ja.
Oké, en dan wilde ik nog even vragen aan jou. Van hoe vind je het om in deze prachtige omgeving te werken? Want het is echt een soort paradijsje in Amsterdam.
Ja. Nou, voor mij als bioloog en plantenbioloog zeg maar, is het sowieso natuurlijk een lot uit de loterij om hier met die planten en die bijzondere collecties te kunnen werken. Dus dat is heel bijzonder.
Ja, en dan wilde ik je eigenlijk heel erg bedanken voor het interview. En voor de luisteraars wilde ik even zeggen, waar we het voornamelijk over gehad hebben, is dus de planten. En ook de expositie die nu gaan is Briljante Planten. En ik geloof dat er nog wat activiteiten omheen zijn, zoals speurtochten voor kinderen.
Je moet even op de website kijken en op de andere kanalen van de Hortus. Kijken wat er allemaal nog meer gebeurt rondom het thema.
Ja, en wat ik altijd heel leuk vind, is dat je ook vrienden van de Hortus kan worden. En dat je dan in en uit kan lopen wanneer je wilt. Hartstikke bedankt voor het interview.
Graag gedaan.
Oké. Thank you. Dit was de Bonsai Club met een interview met Reinoud Havinga. Hij is hoofd tuinen en collecties. Wilt u meer weten over de Hortus, dan kunt u altijd even naar de website www.dehortus.nl. En misschien tot de volgende keer.